Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Na hun gevaarvolle vlucht tussen juli en november 1900 uit China, omwille van de boksersopstand, vertrokken 5 paters, waaronder onze onkel Pater Jules de Wolf, terug naar China in augustus 1901. Na een lange stoombootreis van een goede 6 weken, zoals 2 jaar voordien bij hun eerste heenreis, langs Port Said, Colombo, Singapore, Hongkong en Shanghai, meerden ze aan in de havenstad Taku, waar de paters per stoomtrein doorreisden naar Tientsin, een goede 80 kilometer in het binnenland van China, om tenslotte dezelfde dag aan te komen in de hoofdstad Peking. We zijn woensdag 2 oktober 1901 en zoals tijdens hun eerste heenreis in 1899 worden onze reizigers opgevangen door de paters Lazaristen. Er was iemand van de Petang, de residentie van de Lazaristen, die ons kwam ophalen met de dragers voor al onze vrachten. En elk sprong in een Yin Rikisha en vooruit. Het is een tweewielige kar, meestal getrokken door 1 persoon met 1 of 2 passagiers in. Yin betekent mens en Riki kracht en Sha voertuig. Later kwamen daar dan de fiets Riksha bij. En ik lees verder. Iemand loopt vooraan tussen de tramen en een ander duwt vanachter aan de karren. Over 2 jaar had ik er hier nog geen gezien. Maar ze zien er toch al zo versleten uit dat je zou benauwd zijn dat de spaken van de wielen er gaan uitvliegen. En dat gaat de 4 klauwen in volle vaart vooruit, al krakend en tierend en zwetend door het gewoel van de straten. Men is hier in die keizerlijke stad volop aan het werken, aan het plaasteren en schilderen. Men kan daar nu overal doorrijden, ook waar het vroeger gesloten was. En zo reden we, Lekne Keizer, door een 6 grote poorten, elk op een 3 minuten lopend, de een van de andere, en over brede, verhoogde effenwegen. En onze lopers hadden er plezier mee en waren 4 ons te kunnen vervoeren. En zo stoven we van de ene vergulde poort door de andere en zonder schier over de tenen van Chinese schildwachten. Plakkers en schilders lieten even hun werk liggen om ons zo te zien voorbijrijden. En zo geraakten we heel vlot aan de residentie van de Lazaristen, waar we werden geherbergd. Ik haal eerst even wat geschiedenis naar boven. Tijdens de boksersopstand waren er vele lokale rellen in de hoofdstad die uitliepen op grote verwoestingen, waarbij ook kerken werden vernield. Het werd nog erger toen soldaten van het regeringsleger zich voegden bij de boksers. Zo werden de westerse ambassades in Peking 55 dagen achter elkaar belegerd. Uiteindelijk een internationale troepenmacht, bestaande uit 50.000 militairen, versloeg de opstandelingen op 14 juli 1900 in Tianjin en precies 2 maanden later in Peking. Nadat deze strijd beëindigd was, raakte de keizerlijke dynastie in opspraak. Het keizerlijke hof werd verplicht het boksersprotocol te ondertekenen. In dit verdrag werd besloten dat 10 vertrouwenspersonen van de boksers moesten worden geëxecuteerd, wat dan ook gebeurde op 26 februari 1901. Tevens moest het hof grote herstelbetalingen doen aan de westerse landen. Terzelfde tijd verloren de Chinezen meer en meer het vertrouwen in de dynastie en zo zullen we zien dat in 1912, na een korte burgeroorlog, de laatste keizer van China zal moeten aftreden. Bijvoorbeeld, tijdens de boksersopstand in de hoofdstad Peking stierven ook veel missionarissen als martelaar, zoals de 60-jarige lazarist pater Jules Gariguet, die in zijn kerk, de Oostkathedraal, met vele christenen levend werden verbrand. Hetzelfde gebeurde in de Westkathedraal, die tot de grond werd afgebrand met de dood van een andere pater, Maurice Doré, en vele christenen die, zelfs als ze konden vluchten, terug in het brandende gebouw werden gedreven. En zo lees ik verder uit de brief van pater Jules. We zagen een 150 werklieden bij de lazaristen bezig met het herstellen van al wat er beschadigd is geweest aan de kerk en de gebouwen. Zo is er al een nieuwe kapel gebouwd ter ere van ons lieve vrouw. Zo zagen we ook van alle kanten veroverde kanonnen, zelfs in hun hof, misschien wel 12, en dozijnen kanonballen liggen er nog te rapen. En de studenten hier rollen ermee met plezier. Ik bekeek eens 2 kanonnen die aan de ingang lagen, eens van dichterbij. En zo kon ik lezen waar ze gemaakt waren. Daar stond op vermeld Den Haag 1706 en op de andere stond 1707 door ene Koenraad. Ik zocht het even op en vond dat Den Haag reeds in de 16e eeuw gekend was met een klok- en kanonnengieterij met meester geschutsgieter Koenraad Wagemaert. Maar pater Jules schrijft verder. Zo zijn er ook 3 kleinere kanonnen die hier staan, waarop staat in het Manchu en het Chinees dat ze gegoten werden door de West-Vlaamse jezuïet, vader Verbist van Pittem. Het is met 1 van die 3 dat de boksers schoten op de gebouwen van de residentie van de lazaristen. En ook daarover vond ik dat het hier gaat om pater jezuïet Ferdinand Verbist, die in de helft van de 17e eeuw naar China vertrok. En het is geweten dat hij lichte kanonnen ontwierp voor het leger van de toenmalige keizer, met wie hij zeer bevriend was. Er werden in totaal een 905 kanonnen gemaakt, waarvan meer dan de helft stond onder toezicht van pater Verbist. En ik lees verder. Maar in China is het nu goed en vredig. Bijna alle Chinezen zijn blij dat de oorlog voorbij is en dat zij gerust terug kunnen handel drijven en boeren. Alles is nu zo rustig, dat wij zelfs een deel van onze vrachten aan een christen-Chinees toevertrouwden met een vlagje met Europese letters erop. We zouden zo graag al morgen willen verder reizen, maar ik weet niet of het zal kunnen. We hebben ondertussen wel al onze Chinese kleren, maar lopen nu toch nog in het zwart. We weten dat men ons in de missieposten met ongeduld staan op te wachten. En dat weten we van Monseigneur Bermijn, die tot bisschop zal worden gewijd en die ons het volgende had geschreven. Overal staan er alweer kerken, pastorijen en huizen voor de christenen, of men is er nog aan het bouwen. Reeds bijna overal werd al besproken over de vergoeding van de geleden schade in iedere streek. Ook in de streek van San Tao Ho, helemaal in het westen, gaat het goed. Breng ons maar 30 nieuwe mannen mee voor Ortos. Onze toekomstige bisschop Bermijn heeft er veel moed op. Hij wil niet alleen de oude christenheden heroprichten, maar nog vele nieuwe beginnen, mits hij nieuwe manschappen bekomt. We zullen hem ontmoeten in de missiepost van Siwansee, onze volgende bestemming. Beste vader en moeder, dit is het bijzonderste nieuws dat ik weet. Tot later. Een kruisken alstublieft en een gebedeken. Jules. Even een woordje over Monseigneur Bermijn. Alphonse Bermijn werd geboren in Sint-Paulus, een deelgemeente van Sint-Gilles-Waas, op 2 augustus 1853. Hij vertrok op 10 maart 1878 voor zijn eerste opdracht naar het missiegebied van Ortos en wordt alzo aanzien als medestichter van deze grote regio in het noordwesten van China. Hij wordt ook genoemd de Apostel van Ortos. In april 1901 werd hij benoemd tot apostolisch vicaris en inderdaad in januari 1902 tot bisschop gewijd. Hij overleed in China op 16 februari 1915. In een volgende brief schrijft Nonkel Pater: Beste ouders en familie, gisterenavond, 12 oktober 1901, zijn we hier allerbest toegekomen in Siwansee, onze grote missiepost. We zijn een week onderweg geweest, sedert Peking, met paarden en karren. Nu, we zijn dus met ons gedrieën. Maar we weten dat er nog nieuwe confraters zullen toekomen in de loop van deze maand. We kwamen hier in Siwansee juist toe, toen de grote mandarijn van Tao Tai er ook toe kwam. En dat ging gepaard met kanongeschot en in volle praal. Hij kwam onze toekomstige bisschop Monseigneur Bermijn groeten. Maar hij vroeg ook om ons te leren kennen, maar vooral om schone pootjes te geven, handjes geven om met ons goed te staan. Monseigneur Bermijn kan nog niet gewijd worden tot bisschop, want in de brief aan Rome staat dat hij nog 3 andere kandidaat-bisschoppen moet vinden. Voor de rest gaan de zaken hier goed en alles herleeft hier. De besprekingen hier en in gans de Ortos-provincie over de vernielingen van vorig jaar zijn nog niet allemaal voorbij. Enkele mandarijnen hebben straf opgelopen, anderen worden nog achterna gezeten en de goeden worden bevoordeeld. Maar allemaal willen ze nu vriend zijn. Ze komen hier bijna alle dagen en soms met 3 of 4 op één dag om onze Monseigneur Bermijn te spreken. Zo bevriend willen ze nu zijn. Zo heeft een gewone Mongoolse bediende van Monseigneur een knop ontvangen. Het is te zeggen, hij is nu ook Mandarijn geworden. En dat doen ze om echt goed te staan met ons. En Monseigneur vindt het eigenlijk grappig. Maar anderzijds kan hij alzo allerlei interessante zaken bekomen en vooral dat ze rechtvaardige uitspraken doen. Wie ik hier wel tot mijn grote verrassing heb ontmoet, is mijn oud-leermeester van Chinees, Yang Thaddeus, waarvan men eerst dacht dat hij samen met Monseigneur Hamer vermoord was. Maar hij was kunnen ontsnappen uit 24 Kingti en naar hier kunnen vluchten. Maar Yang Thaddeus had bijzonder goed nieuws voor Pater Jules. Even ter herinnering. Toen Pater Jules en de andere 4 paters moesten vluchten uit 24 Kingti naar het westelijke Santaho, hadden ze hun kelken en toebehoren in de grond verstopt in de tuin van de residentie. Maar Pater Jules had zijn kelk en toebehoren in een kistje, ingewreven met zwarte pek, op een aparte plaats ingegraven. En Yang Thaddeus vertelt aan onze pater dat hij dit kistje had uitgegraven en in bewaring gegeven in een winkel van betrouwbare heidenen waar de kerk goed klant is. En toen de rust was teruggekeerd en er terug priesters waren, werd de kelk en toebehoren weer opgehaald bij de winkelier. En zo kwam de kelk van Pater Jules terug in 24 Kingti, hun volgende bestemming na Siwanse. En Pater Jules schrijft verder. Thaddeus had zelfs mijn verrekijker gevonden en gegeven aan onze eerste catechist, een oude brave man. Nu, die zal het wel bewaard hebben, als was het dat hij van armoede het had moeten verkopen. Och, krijg ik het weer, het zal me verheugen. En is het dat hij het heeft moeten verkopen, het zal zijn leven gered hebben. Gedurende ons verblijf in Siwanse hebben wij goed kunnen uitrusten en ons wat bezig gehouden met jagen en wandelen, vertellen en luisteren naar het vele nieuws. Morgen, maandag 21 oktober, vertrekken wij meer westwaarts naar onze missieposten. Onderwegs zullen we iedere dag bij confraters thuiskomen. Overal hernieuwt men met nieuwe moed en het gaat, goddank, om ter best. Ik hoop sterk om met een volgende bode eens een brief van Ulle te mogen ontvangen, om te vernemen dat het met allen ook goed gaat. Ik heb hier ook de gazette van Brugge terug kunnen lezen. En ik moet ze meenemen voor pater Ivo Stragier, die nu eerwaarde pater provinciaal is geworden. Even een woordje over pater Ivo Stragier, onder wie pater Jules pastoraal actief was in 24 Kingti. Hij werd geboren te Izegem in 1862 en vertrok in 1888 naar zijn eerste missieopdracht in de Ortosprovincie. En in 1900 was hij inderdaad pastoor in 24 Kingti, toen pater Jules er toekwam. Hij behoorde tot de 15 paters die vluchten over de Gobi-woestijn. Maar Pater Ivo was al teruggekomen in China in mei 1901, dus reeds een 5 maand vroeger. Hij overleed in China in 1928. En Pater Jules eindigt zijn briefje. Het is troostelijk vast te stellen dat onze christenen zo vast hun geloof hebben beleden en ook hun leven moedig hebben gegeven. Velen die nog leven zijn gewond geweest of hebben honger en koude geleden uit liefde tot God. Ongetwijfeld zal God de missie zegenen, ondanks al die duivelse gebeurtenissen. De meeste van de dorpen zijn ondertussen al herbouwd. Beste vader en moeder, een kruisken alstublieft en een gebedeken, Jules. En in een brief van 3 november 1901 lezen we het vervolg van hun reis naar het westen van de Ortosstreek. Beste ouders, broers en zusters, na een verblijf van 9 dagen in onze missiepost van Siwansee zijn we vertrokken naar het westen, eerst via de stad Kalgan. We deden een 80 tot 90 li per dag. Het is te zeggen, elke dag lijkt van Brugge naar Kortrijk. Achillateur en pater Albert Botti zaten elk in een kar, lijkt in een boterkarren, een botermachine, over de stenen te schokken, en ik was te paard. Voorop reed telkens een bediende, en ik ging soms rechts of links bij de Mongolen om melk, thee en kaas en wat tabak te kopen. Ook wel een beetje om mijn Mongools te kunnen oefenen. En de pater somt een aantal missieposten op die zij bezocht hadden op hun tocht. En hij citeert een aantal paters, over wie hij vermeldt, we hebben ze al goed, gezond en wel ontmoet. Onder andere Jan de Grijze uit Isegem, pater Evariste de Boek uit Hofstade, Martin Guisset uit Champion bij Namen, Alfred Conradi uit Luik, Georges Sano uit Antwerpen, Arthur Hustin nabij Bièvre, Jérôme van Aartselaar uit Hoogstraten, Alphonse de Moerloze uit Gent-Brugge, de grote architect, enzovoort, enzovoort. En ik lees verder. Beste ouders, je moet zeker niet denken dat wij honger lijden. Nee, onze confraters voorzagen ons telkens van een haverzak met vlees, brood, boter, enzovoort. En zo zijn we dan op 2 november aangekomen in de Blauwe Stad. Terug even wat informatie. Deze stad wordt ook Hohot of Suiyan genoemd en nog een paar andere namen of weer anders geschreven. Het ligt een 300 kilometer ten westen van Kalgan, iets meer noorderlijks van Midden-Mongolië. Op 24 juli 1900, het jaar ervoor, werd door de boksers er de kerk vernield en werden alle andere gebouwen door het leger in gebruik genomen. En overal hingen plakaten uit die de Europeanen vogelvrij verklaarden en de christenen uitnodigden het geloof op te geven. En ik lees verder. Morgen vertrekken we dan vanuit de Blauwe Stad naar 24 Kingti. En dan nog met karkes die de mandarijnen ons ten dienste hebben gesteld. Hadden we lijfwachtsoldaten gevraagd, ze hadden ze ook meegegeven, maar die kunnen we missen. Beste ouders en familie, ik sluit mijn brief, want we hebben even maar één pen hier om te schrijven en confrater Latour wil nu ook beginnen. Ik verzeker hen dat wij het van gezondheidswege allerbest stellen en ik hoop bij u lieden ook. Een kruiske en gebeden, alstublieft, Jules. En zo lezen we in een brief van 20 november 1901 vanuit de grote missiepost van 24 King T. De missiepost welke pater Jules en zijn confraters op bevel van bisschop Hamer in allerlei hadden moeten verlaten in juli 1900 en waar zoveel christenen werden vermoord. En pater Jules schrijft: Gods name zij geheiligd. Beste ouders, broers, zusters, grootmoeder, familie en vrienden, we zijn vertrokken uit de blauwe stad op maandag 4 november in de morgen en zagen woensdag namiddag 20 november ons dorp 24 King T in de verte. Maar, och Heer, het deed ons plots hartepijn te zien hoe onze schone kerken verdelgd was en er geen boomke meer was van een voet hoog. Voordien was al van verre de schone boomgaard in onze hof te bewonderen. Maar nu, als wij eraan kwamen, was het één wild gewas door de branden en een krioel van veldmuizen nooit gezien. Tot dicht tegen het dorp was er zelfs geen weg noch karresporen meer te zien. Het is ook omdat onze christenen, zelfs nu alles tot rust was gekomen, nog niet hadden kunnen boeren bij gebrek aan ploegen en boerenmateriaal. Maar als wij in het dorp kwamen, stormden de kinderen en de grote mensen naar ons toe. En ze konden hun geluk niet uitspreken van ons weer te zien.